Onze hulp is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Genade zij u en vrede van hem die is, was en komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik stel u voor te gaan zingen uit Psalm 95, vers 4 en 5. Samen de dienst der gebeden verrichten en bijzonder bidden voor onze broeders en zusters in Nigeria, want ze ondervinden heel veel verdrukking in de islamitische omgeving. U kunt het zich wel voorstellen dat je dan eigenlijk geen leven hebt, vooral omdat de terreurorganisatie Boko Haram zijn tienduizenden Nigerianen heeft gedood. En in de tweede plaats bidden we ook voor de christenen in Maleisië, want daar is ook een minderheid van christenen en dan heb je met discriminatie te maken om maar één ding te noemen. Laat ons samen bidden. Heere, wij mogen hier vanmiddag zo samenkomen in uw huis, zonder gedwongen te worden om terug te keren. Zonder te gedwongen te worden om het christen zijn af te zweren. Zonder in de gevangenis terecht te komen. Zonder dat onze kinderen zoveel leed overkomt omdat ze met ons voor u leren buigen. En daarom bidden we voor al die christenen. Er zijn er zojuist een aantal genoemd, maar wereldwijd is uw kerk in nood, heren. En dat is geen wonder, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. En wij zijn soms te weinig bang voor de duivel. En wij onderschatten zijn macht. Maar we hebben gezongen vanmorgen: uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. En geef dat ondanks alle verzet en alle verdrukking, uw koninkrijk ook daar mag komen waar het men niet verwacht. Want u bent de koning van uw duur gekochte kerk, Heer Jezus Christus. U bent koning van de wereld, wij zien dat niet altijd, maar het is wel waar. En u bent ook de koning van uw kerk. En soms dan kijken we zo naar beneden, dan zien we zoveel problemen in uw kerk, dat wij het oog te weinig richten op u, de koning. Leer ons vanmiddag niet naar de kerk van de koning zien, maar de koning van de kerk in het oog te hebben. En wilt u ons zo troosten, bemoedigen en uitzicht geven. Maar misschien ook wel vermanen. Want we hebben het zo hard nodig, heren, dat uw woord scherp in ons hart doordringt en daar zijn werking verricht. Moet je nu eens horen. Dit is toch niet wat de Bijbel leert. En wilt u ons vanmiddag dan leren wat u zelf zegt. En dat we onder de indruk komen van het al zo zegt de Heer. En we niet meegesleept worden, niet misleid worden, want er kan zoveel gebeuren, heren. Er is in West-Europa en met name in ons land zoveel aan de gang, dat we bijna denken, kan het zo wel goed gaan? Maar u waakt over uw woord, u waakt over uw kerk, maar u roept ons ook op om waakzaam te zijn. En geef dat we vanmiddag daar iets van mogen leren. Dat we niet te dom zijn en denken het gaat wel goed, maar dat onze oren spitsen en dat we de onderscheiding van gaven van u mogen ontvangen. Wij bidden u dat voor heel de gemeente, maar met name voor hen die studeren, voor onze kinderen, onze kleinkinderen die met zoveel gevaar omringd zijn, want we horen overal, dit is zo goed, dit is van God. Geef dat wij mogen zien wat van u is en niet van u is. En wilt u zo uw kerk bewaren bij uw woord? Dat bad Luther al, heren. Bewaar ons, heren, bij uw woord. Maar wij moeten het vandaag nog bidden. Want als het woord weggaat, dan hebben we niks meer. En geef, heren, ook al zijn wij als kerken klein, dat van ons mag gelden. Ik heb mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Daarom bidden we voor alle synodeleden, of u wilt geven dat deze synode duidelijk mag spreken, zo zegt de Heere. En dat iedereen daarvoor mag buigen. En dat we dat ook gezamenlijk mogen doen. Geef al de afgevaardigden de leiding van uw Heilige Geest. En wilt u hem bekwamen voor al de taken die wachten. Zegen onze dominee, heren. Laat de rust hem goed mogen doen en dat u straks weer terug mag komen met zijn gezin heel veilig. Omdat u hem bewaart en wilt u hem die gaven geven die nodig zijn voor uw gemeente hier. Maak hem vol van uw Heilige Geest met de ouderlingen en de diakenen. Opdat we samen de zorg voor uw gemeente mogen beoefenen en de gemeente daar wel bij mag varen. En wilt u ook in de gemeente mensen geven die tot de dienst van u geroepen worden. Ouderlingen, diakenen, want straks hebben ze ook nodig. En wilt u ook dienaren des woords roepen. Heren, als u ze roept, kan ze niet wegblijven. Wilt u zo uw werk doen en wilt u al uw kerken bewaren bij uw woord? Wilt u geven dat in deze maatschappij ook bij uw woord mogen blijven als het leven van mensen niet beschermd wordt? Als er te weinig veiligheid is op straat en zelfs in de tram. Heren, bescherm ons, ook als de nieuwe week begint. Bescherm ook het ongeboren leven en zegen allen die zich daarvoor inzetten, soms met allerlei tegenwerking. En dat het leven toch er mag blijven. En dat kinderen in de moederschoot op mogen groeien tot dienaren van u. En er straks een hele bevolking mag komen die u vreest. Wij zien dat niet, Heren, maar u kunt wonderen doen. U hebt de kerk ook in Oost-Europa bewaard. U kunt het ook hier in Nederland doen. Alsjeblieft, Heren, wees ons genadig en doe niet met ons naar onze overtreding en onze zonde. Maar wilt u geven dat uw woord zijn werking mag doen, ook vanmiddag. Leer ons buigen voor uw woord en geef dat we straks uit de kerk naar het huis kunnen gaan en zeggen, Heren, u sprak tot mij. En dat we bidden, spreek, Heren, uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Vanmiddag is de schriftlezing 1 Koningen 13. Het is wel een heel hoofdstuk, maar het hoort allemaal bij elkaar, moet u maar denken. En dat zullen we vanmiddag ook wel achterkomen. En na de schriftlezing zingen we Psalm 97, vers 4. Wij lezen dat indrukwekkende hoofdstuk 1 Koningen 13. En zie, er kwam een man Gods door het woord van de Heere uit Juda naar Bethel, terwijl Jerobeam bij het altaar stond om een reukoffer te brengen. Hij riep tot het altaar door het woord van de Heere en zei, altaar, altaar, zo zegt de Heere. Zie, in het huis van David zal een zoon geboren worden van wie de naam Josia zal zijn, die zal op u, de priesters van de hoogten, offeren, die op u reukoffers brengen. Ja, men zal mensenbeenderen op u verbranden. Op die dag gaf hij een teken. Dit is het teken waarvan de Heere heeft gesproken. Zie, het altaar zal scheuren en de as die erop ligt zal er afstorten. Het gebeurde toen de koning het woord van de man Gods hoorde, dat deze tot het altaar in Bethel uitgeroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte en zei, grijp hem! Maar zijn hand die hij tegen hem had uitgestrekt verstijfde, zodat hij hem niet meer naar zich toe kon trekken. En het altaar scheurde. En de as stortte van het altaar af, overeenkomstig teken dat de man Gods door het woord van de Heer had gegeven. Toen antwoordde de koning en zei tegen de man Gods, tracht toch het aangezicht van de Heer uw God gunstig te stemmen en bid voor mij dat mijn hand weer teruggetrokken kan worden. Toen trachtte de man Gods het aangezicht van de Heer gunstig te stemmen en de hand van de koning kon weer teruggetrokken worden en werd als daarvoor. De koning sprak tot de man Gods, kom met me mee naar huis en kom op krachten, dan zal ik u een geschenk geven. Maar de man Gods zei tegen de koning, al gaf u de helft van uw huis, ik zou niet met u meegaan en ik zou in deze plaats geen brood eten of water drinken, want zo heeft de Heere mij door zijn woord geboden, u mag geen brood eten of water drinken en u mag niet terugkeren via de weg waarlangs u heen gegaan bent. Zo ging hij langs een andere weg en keerde niet terug via de weg waarlangs hij naar Bethel gekomen was. Nu woonde er in Bethel een oude profeet. Zijn zoon kwam en vertelde hem alles wat de man Gods die dag in Bethel had gedaan, met de woorden die hij tot de koning had gesproken. Zij vertelden die aan hun vader. Hun vader sprak tot hen, welke weg is hij nu gegaan? Zijn zonen hadden de weg gezien, waarlangs de man Gods die uit Juda kwam gegaan was. Toen zei hij tegen zijn zonen, zadel mij de ezel. En zij zadelden de ezel voor hem en hij reed erop weg. Hij ging de man Gods achterna en trof hem aan, zittend onder een eik. En hij zei tegen hem, bent u de man Gods, die uit Juda gekomen is? En hij zei, ja, dat ben ik. Toen zei hij tegen hem, kom met me mee naar huis en eet brood. Maar hij zei, ik kan niet met u terugkeren en met u meekomen. Ik zal ook geen brood eten of water met u drinken in deze plaats. Want door het woord van de Heer is een woord tot mij gekomen. U mag daar geen brood eten of water drinken. U mag niet terugkeren door via de weg te gaan waar langs u al gegaan bent. Hij zei tegen hem, ik ben ook een profeet zoals u. En een engel heeft door het woord van de Heer tot mij gesproken. Laat hem met u terugkeren naar uw huis. En laat hem brood eten, water drinken. Zo loog hij tegen hem. Toen keerde hij met hem terug, at brood in zijn huis en drank water. En het gebeurde, toen ze aan tafel zaten, dat het woord van de Heere tot de profeet kwam die hem had laten terugkeren. Hij riep de man Gods die uit Juda gekomen was. Zo zegt de Heere, omdat u ongehoorzaam bent geweest aan het bevel van de Heere, en het gebod dat de Heer uw God u geboden heeft niet in acht genomen hebt, maar teruggekeerd bent en brood gegeten, water gedronken hebt in de plaats waarvan tot u gesproken had. U mag daar geen brood eten, water drinken. Daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vader komen. En het gebeurde nadat hij brood had gegeten, nadat hij gedronken had, dat hij de ezel voor hem zadelde voor de profeet die had doen terugkeren. Deze ging op weg, maar onderweg trof een leeuw hem aan en doodde hem. Zijn dode lichaam lag op de weg geworpen. De ezel stond ernaast en de leeuw stond eveneens naast het dode lichaam. En zie, er kwamen enige mannen voorbij. Ze zagen het dode lichaam dat op de weg geworpen was en de leeuw die naast het dode lichaam stond, en gingen het vertellen in de stad waar de oude profeet woonde. Toen de profeet die hem van zijn weg had doen terugkeren dit hoorde, zei hij, dat is de man Gods die bevel van de Heer ongehoorzaam is geweest. Daarom gaf de Heer hem over aan de leeuw die hem heeft vermorseld en gedood, overeenkomstig het woord van de Heer dat hij gesproken had tot hem. Hij sprak tot zijn zoon, een zadel voor mij de ezel. En ze zadelde die. Toen ging hij op weg en trof diens dode lichaam aan op de weg geworpen. En de ezel en de leeuw die naast het dode lichaam stonden. De leeuw had het dode lichaam niet opgegeten en de ezel niet vermorzeld. Toen nam de profeet het dode lichaam van de man Gods op, legde het op de ezel en bracht het terug. Zo kwam de oude profeet in de stad om rouw te bedrijven en hem te begraven. Hij legde zijn dode lichaam in zijn eigen graf. Ze bedreven rouw over hem met de woorden, ach, mijn broeder. Het gebeurde nadat hij hem begraven had, dat hij tegen zijn zonen zei, als ik gestorven, dan moeten jullie mij begraven in het graf waarin de man Gods begraven is. Leg mijn beenderen naast zijn beenderen. Van de woorden die hij door het woord van de Heere geroepen heeft tegen het altaar dat de Bethel is en tegen alle huizen op de achterofferhoogten en in de steden van Samaria zullen zeker uitkomen. Jerobeam keerde na deze gebeurtenis niet terug van zijn kwade weg, maar stelde opnieuw uit alle geledingen van het volk priesters aan voor de offerhoogte. Wie maar wilde, wijde hij. En die werd dan een van de priesters van de hoogte. En het werd door deze zaak tot zonde voor het huis van Jerobeam, waardoor het uitgeroeid en van de aardbodem weggevaagd zou worden. En zalig die het woord van God hoort en het bewaart. Amen.
Thank you.
Bij de kerk van overal en altijd doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van het apostolicum. En ieder spreekt in zijn hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt, om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We mogen de Heer dienen van de gaven die Hij ons toevertrouwd heeft. En we gaan zingen uit Psalm 81, een drietal versen, vers 9, 13 en 15. Psalm 81, vers 9, 13 en 15. Het mag toch wel, het is een beetje warm in de kerk. Ik heb er wat hinder van. U vindt het wel goed, hè? We kennen elkaar. Na de preek gaan we samen zingen naar Psalm 119, vers 60 en 69. Indrukwekkende woorden, Psalm 119, vers 60 en 69. Want het is een indrukwekkend woord wat we vanmiddag voor ons hebben uit 1 Koningen 13. De tekst van de preek is vers 21 en 22. Hij riep tegen de man Gods die uit Juda gekomen was: zo zegt de Heere, omdat u ongehoorzaam bent geweest aan het bevel van de Heere en het gebod dat de Heere uw God geboden had niet in acht genomen hebt, maar teruggekeerd bent en brood gegeten, water gedronken hebt, in de plaats waarvan hij u gesproken heeft: u mag daar geen brood eten of water drinken, daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vader komen. Gemeente, de Heilige Geest deelt zoveel gaven uit, dat is onvoorstelbaar. Er is een boekje over verschenen, over de gaven van de Heilige Geest. En daar kun je met heel veel genoegen lezen, daar kun je veel van leren. Want wat gebeurt in onze samenleving, met name op een kerkelijk leven, dat de gaven van de Heilige Geest beperkt worden. En vaak blijken dan maar twee gaven over: de gaven van gebedsgenezing en de gaven van het spreken in tongen. En sommige gemeenten zeggen: dan moet je bij ons zijn. Daar is de Heilige Geest, want daar spreken we in tongen en daar heb je al die gaven van genezing. Je moet bij ons zijn, wij zijn van de Heilige Geest. Maar broeders en zusters, er zijn meer gaven van de Heilige Geest. Een hele serie is ook al noemde. En een van die gaven van de Heilige Geest is ook het onderscheiden van de geesten. En als er nou één van die gaven is waar we heel erg behoefte aan hebben, dat is de gave van het onderscheiden van de geest. Want je moet niet maar elke keer geloven dat er een woord van de Heere komt, dat dat van God komt. Het kan een mensenwoord zijn. Mensen zijn o enthousiast, zo bewogen. Dit is van God, dit is van de Heilige Geest, dit moeten we geloven. En als nou alleen maar de menselijke geest dan het woord is, gemeente? Als het nou niet van God is, maar van de mens, waar kom je dan terecht? Dus we moeten goed onderscheiden wat van de mens is en wat van God is. En dat kun je leren uit dit gedeelte van de Bijbel. Daar staan twee profeten tegenover elkaar, een profeet uit Juda en een profeet uit Israël. En ze zeggen allebei: zo zegt de Heer. Wie heeft nu het echte woord van God? Hoe kom je erachter? Wie spreekt nu namens God? En wie fantaseert er maar wat op los? En dat zie je nu in Bethel, dat God daarover een oordeel uitspreekt. Want wij kunnen dat niet altijd. Wij weten niet altijd alles, maar God wel. En God oordeel spreekt over de profeet van Juda. Zo ingrijpend, want dat is opvallend, ingrijpend en waarschuwend, heb ik het samengevat. Het oordeel van God over de profeet uit Juda is opvallend, ingrijpend en waarschuwend. Nou, jongens en meisjes, Jerobeam, hè? Dat was toch eigenlijk de koning van Israël van de 12 stammen. Terwijl Rehabiam maar van 2 stammen was, Juda en Benjamin. Dus er was een scheuring van het rijk ontstaan naar Salomo. De grote bende ging eigenlijk achter Jerobeam aan. En een klein gedeelte van Israël volgde Rehabiam. Dus je kreeg het 10-stammenrijk, grote meute, en het 2-stammenrijk, heel klein. En wat deed Jerobeam? De mensen moeten natuurlijk niet naar Jeruzalem. Zij moeten niet die ware godsdienst daar tegenkomen en terugverlangen naar Jeruzalem en Juda. Dus wat deed Jerobeam in het noorden van Israël, in het zuiden van Israël, vlak voor Jeruzalem? Net op de grens heeft hij 2 altaarplaatsen ingericht om God te dienen. Dan en Bethel. Zodat de mensen helemaal niet naar Jeruzalem hoeven. In het noorden van Israël konden naar Dan en het zuiden van Israël komen naar Bethel. En natuurlijk moet je dan een altaar hebben, je moet daar priesters hebben. Het moet eigenlijk een beetje lijken op de dienst van Jeruzalem. En wat gebeurt als er in Jeruzalem loofhuttenfeest is? Dan gaat Jorobeam ook een loofhuttenfeest in de 10 stammen van Israël aanrichten. Hij had natuurlijk gezorgd dat de mensen niet naar Jeruzalem zouden gaan. Ze moesten in Bethel blijven, het zuidelijke gedeelte, of in Dan. En wat gebeurde in Bethel, is hij een beetje de baas. Want er zijn niet alleen priesters die door de Heere aangesteld zijn, geen één zelfs. Jerobeam stelt zelf priesters aan. Hij is zo eigenwijs dat hij zijn eigen gang gaat. Hij is koning, dus er moest geen priester zijn. Dat mocht in het Oude Testament niet. En wat lees je nu in het slot van 1 Koningen 12, dat gedeelte wat voorafgaat aan de tekst van vanmiddag. Dan lees je dat hij zijn eigen gang gaat. Een eigen verzinsel van de koning. Wij hebben dat later eigenwillige godsdienst genoemd. Wat God zegt is niet belangrijk, wat ik wil, dat zal gebeuren. En zo gaat Jerobeam een altaar in Bethel oprichten. En dan gaat hij zelfs de euvele moed nemen om zelf het altaar te beklimmen. Dat moesten de priesters toch doen? En zo gaat Jerobeam als koning op het altaar staan. Ik heb het voor het zeggen. Ik doe wat ik wil. Niemand heeft het te zeggen in de kerk. Alleen ik. Nou, u begrijpt dat het heel herkenbaar is in deze tijd. En dan komt daar ineens, als die man op het altaar staat in Bethel, notabene een koning. En wie durft tegen de koning maar te zeggen? Dan komt een profeet uit Juda naar dat altaar. Schrik van je leven. Hoort het woord des Heren, zegt die profeet uit Juda. Altaar, altaar. Dus de profeet noemt de naam van Jerobeam niet. Om hem te beschermen voor het volk of niet. Jongens, jullie weten het wel. Soms dan gebeuren er dingen in je leven dat je moeder of je vader je naam niet noemt. En dan zegt je moeder vooral, kind, kind. Nou, dan weet je waar het is. En zo zegt die profeet van Juda, altaar, altaar. En Jerobeam snapt het heel goed dat hij tegen hem spreekt. En wat is de reactie dan van Jerobeam, dat hij nederig neerknielt bij het altaar? O God, vergeef mij mijn zonde. Grijp hem! Weg met die man! Hij is een storend element bij het altaar. En de Heer had zo Jerobeam dood kunnen laten vallen. Want wat doe je op een altaar? Dat mag toch niet? Wat doet de Heer als die man zich grijpt, die profeet? Dan wordt die arm ineens stijf. Hij kan hem niet eens terugtrekken. Hij staat te wijzen naar de profeet, eigenlijk naar God. En dan vraagt aan Jerobeam om een nieuw hart, gemeente. Dat hij tot bekering komt. En vraagt alleen om een nieuwe hand. Zo is een mens soms in de zonde verworteld. Dat je alleen maar een nieuwe hand wil, niet een nieuw hart. Had natuurlijk die profeet dat jullie kunnen zeggen, nou dan bid je er zelf maar om. Of daar bid ik niet voor. Maar deze profeet uit Juda is een voorbeeld. Hij gaat zelfs voor die goddeloze koning bidden. Of de Heer herstel wil geven. Want dat had de koning gevraagd, bid maar voor mij. En dan doet hij het zomaar bij het altaar. Wat zou je verwachten van de koning? Hij zegt, profeet, ga met me mee. Dan kunnen we thuis een feestje vieren, een dinertje aanrichten. Want jij bent gekomen en nu lijkt het voor de mensen, als ik als koning en profeet, we zitten allemaal aan één tafel en het is weer goed, hè. Er is helemaal geen storend element. Kom bij mij thuis en we kunnen gezellig eten en drinken, samen wat gezelligs doen. Kan dat? Nee, zegt de profeet, kan niet eten, kan niet drinken, niet omdat ik niet eten kan en niet drinken kan, maar het woord van de Heer is, je mag het niet doen, je mag niet eten, je mag niet drinken daar in Bethel en je moet zelfs via een andere weg teruggaan. Zo spreekt de Heer. En zo gaat de profeet uit Bethel weg, de profeet uit Juda bij Bethel weg. Nou, dat geeft natuurlijk heel veel opschudding onder het volk. En het bericht wordt naar de oude profeet in Bethel gestuurd. Er is iets gebeurd. Deze profeet, de koning. En u snapt, het verhaal gaat, een van de profetenzonen, je had vroeger heel van die profetenschool, een profetenzoon, die gaat naar zijn vader toe en zegt, dit is gebeurd. Nou, denkt die oude profeet uit het tienstammerijk, dat is de kans van mijn leven. En onmiddellijk laat hij de ezel zadelen en gaat er meteen achterna. Waar is die man heen gegaan? Ik ga er direct achteraan. Dit is een collega van mij. En dan komt hij uiteindelijk bij die profeet uit Juda terecht. Nou, u snapt hoe dat gaat. Buiging bent u dat en al die dingen meer. Ja, zegt hij, ik ben de profeet. Nou, als u nu met mij meegaat, ik kon niet met de koning meegaan, maar ik ben ook een profeet. En ik heb een woord van de Heere, u mag en moet met mij meegaan. Een engel des Heeren heeft tot mij gesproken. Nou, Paulus zegt in het Nieuwe Testament, al zou een engel uit de hemel een ander evangelie verkondigen, je moet niet geloven. Zelfs al zou een engel uit de hemel komen, broeders en zusters, en vanmiddag een andere boodschap brengen, geloof die engel niet. Alleen het evangelie, het volle evangelie, het zuivere evangelie, dat heeft Paulus verkondigd aan de Galaten. En dat klinkt dan ook in het Oude Testament. Wat een groot gevaar, gemeente, voor dienaren van het woord, voor profeten. Je kunt zelfs als dienaar des woords, als kerken ingepalmd worden door emotionele dingen. Dat mensen gaan zeggen, dit is van de Heilige Geest. Dus daarom moet je maar veel voor je dominee bidden, gemeente, dat hij niet van het spoor afgaat. En dat we als kerken niet van het spoor van de Bijbel afraken. Daarom is er onderscheidingsvermogen nodig. Wat is nu van de Heere en wat niet? Want valse profetie groeit zomaar, er hoeft niks voor te doen. En nou schakelt de Heere zelfs deze profeet in om het oordeel aan te zeggen. Nu moet hij namens de Heere spreken. Je zult niet naar huis komen, onderweg zal je wat gebeuren. Een leeuw zal je grijpen en je komt niet thuis. Nou, dan gaat die profeet uit Juda terug. En onderweg inderdaad een leeuw op zijn weg. Nou, broeders en zusters, we kunnen wel eens te bang zijn voor leeuwen en beren op onze weg. Altijd is er gevaar. Maar, reken maar dat Daniel in de leeuwenkuil terechtgekomen is. En dat Elisa zegt, de berinnen komen om 42 kinderen op te eten die de dienstknecht van God bespot hebben. Dus je kunt in de Bijbel met leeuwen en beren te maken hebben. Soms gebruikt God een leeuw, soms een beer, soms een ezel bij Biljam. Zo spreekt de Heer. De oude profeet is in beweging gekomen. Om nu dat dat gebeurd is, dat die man gedood is, om die op te halen. Je snapt niet waar hij de moed vandaan haalt, want die leeuw staat er nog. Ezel is niet gedood. Hoe durf je dan om daarheen te gaan? Jongens en meisjes, het is geen griezelig verhaal hoor. Maar dit is een oordeel van God. Zo ernstig is het. Wij zullen straks zingen uit Psalm 119. Uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wezen. Ook voor dienstknechten van God. Die weg loopt dood als je de weg van de Heere niet gaat. Vandaar dat Paulus zegt, wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Stel nu aan voor gemeente dat ik het evangelie niet verkondig. Dan komt God er toch op terug. Jongen, wat heb je gedaan daar in Utrecht? En wat heeft die dominee van jullie gedaan in Utrecht? Wij dan weten de schrik des Heren, zegt Paulus, bewegen de mensen tot het geloof. Daarom is er nodiging om bij de Heren te komen en naar het woord des Heren te luisteren. Want als er één in de gemeente de Heren niet lief heeft, zegt Paulus, die is een vervloeking. Of was er maar één in de gemeente. Dus zo ernstig is het soms in de kerk. Zijn mensen zeggen, je moet altijd blij de kerk uitgaan. Nou, je moet soms verbroken de kerk uitgaan. Ken je de Heere? Want wie de Heere niet lief heeft, Maranatha, zegt Paulus, de Heere komt. En de oordeelsdag komt. En als je dat niet tot bekering bent gekomen, als je niet naar het woord des Heeren hebt geluisterd, overleef je dat niet. Het gaat hier vanmiddag om leven en dood. Het ligt vlak bij elkaar. Het leven heb ik u voorgesteld, zegt Mozes. En de dood. Kies dan het leven. Je bent toch niet zo dwaas dat je je eigen dood kiest. En dat je het leven niet zoekt wat in de Heer Jezus Christus is. Het is toch vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Dat is de ernst van de boodschap vanmiddag. Ik kan het niet anders maken. Ik mag het ook niet anders maken. Ik wil het ook niet anders maken. Je bent dienaar van God en je moet het woord van de Heere spreken uit deze geschiedenis. Dus we worden in deze geschiedenis gewaarschuwd, gemeente. Ernstig gewaarschuwd. Voor wie geldt die waarschuwing? In eerste plaats voor die oude profeet. Je kunt wel profeet zijn. Kijk, Jerobeam heeft dat zelf allemaal ingesteld, die priesterdienst, en heeft zijn eigen gang gegaan. Maar die profeet had tegen moeten spreken, maar die profeet heeft het laten gaan. Dus als we de dingen laten gaan en we niet waarschuwen, dan zijn we ook als dienaren van God schuldig als het volk verloren gaat. Zo ernstig is het. De afgodendienst wordt door God veroordeeld. We hebben ervan gezongen uit Psalm 97 en al die psalmen meer. Als je onwillig bent en niet luistert naar de Heer en je eigen gang gaat, met God geen rekening houdt, dan heb je met God wel te doen. Het oordeel van de Heer. Dat is het eerste. Voor die oude profeet is het een waarschuwing. Man, bekeer je. En in de tweede plaats is het een waarschuwing voor Jerobeam. Jerobeam, je kunt je eigen gang niet gaan. Je kunt niet zomaar een altaar in Bethel oprichten en in Dan. Je kunt kalverendienst niet invoeren. Je kunt zelf geen priesters aanstellen. Jerobeam, Jerobeam, die Israël zondige deed. Man, keer je van je boze weg af. Kijk, de farao in Egypte werd ook gewaarschuwd, maar hij verhardde zijn hart. En wat zie je ook bij Jerobeam? Hij verhardt zijn hart. De kalverendienst in Bethel gaat door. Tot zelfs een staatsgodsdienst. Iedereen moet naar Bethel komen. Iedereen moet buigen voor de afgoden die Jerobeam ingevoerd heeft in Israël. Pas in 2 Koningen 23 vers 15 tot 20 lezen we dat het altaar in Bethel afgebroken wordt. Dan pas. Zo langmoedig is de Heer dat hij de tijd geeft tot bekering. Want dan komt de koning Josia en dan komt de reformatie op gang. Dat is reformatie. Het altaar wordt afgebroken zoals de Heer dat gezegd heeft. Dus blijf bij het woord van God gemeen. De dienst des Heren is een heilige dienst. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Heeft zich anderen gewoon naar zijn lust gekomen. Dat geldt toch niet van ons. Geldt toch niet voor mij? Dat je eigen gang gaat. In de Nieuwtestamentische gemeente is de Heer Jezus de grote waarschuwer. Als we waarschuwingsborden op de weg zien staan, niet rijden. Maar luisteren. Je bent toch niet zo eigenwijs dat de weg op gaat. Ga terug. Dan heb je toch een waarschuwingsbord op de weg. En zo is de Heer Jezus bezig om te waarschuwen. Er is een brede weg, zegt Jezus, en er is een smalle weg. En die brede weg, oh, dat is zo makkelijk. Alles kan, alles mag. Maar waar loopt het op uit? En de smalle weg is heel smal. Poortje, daar kun je nauwelijks doorheen. Maar, zegt Jezus, gaat in door dat smalle poortje op die smalle weg. Jezus zegt niet, je komt er niet in. Kan niet. Nee, zegt de Heer Jezus, ga juist door dat smalle poortje op die smalle weg. Dat is je behoud. Zoals de Heer Jezus sprak over 2 bouwers. Eén was gauw klaar met zijn bouwwerk. Natuurlijk, prachtig huis, al de dingen prachtig geregeld. Maar niet gerekend op het oordeel in storm en onweer. Wat blijft er van het huis over, zegt de Heer Jezus. En het huis stortte in, want het had geen fundament. Bouw daarom uw huis op Christus de Heer, zo klinkt het in een kinderlied. En de Heer Jezus zegt nog een derde waarschuwing. Er waren 10 bruidsmeisjes. Allemaal prachtig gekleed op weg naar de bruiloft. 5 waren wijs. En 5 dwaas. En die 5 dwaze meisjes komen voor een gesloten deur te staan. Heer, Heer, doe ons open. En dan zegt de Heer, ik ken je niet. Ik heb je nog nooit in gebed gezien en in een nieuw leven. En dan gaat de deur dicht. En die 5 wijze bruidsmaatjes, ze gaan de bruiloftzaal binnen en ze mogen altijd bij de Heer zijn. Op wie lijken we nu? Die rijke man had alles, had een heleboel verzameld en dacht, mooi, prachtig, kan rentenieren. Mij kan niks overkomen en ineens sterf je. Komt die rijke man terecht, zegt Jezus. Hij zou graag een druppel water hebben in de hel, maar dat is er niet. En Lazarus, die arme sloeber die daar aan de weg is, en die helemaal door die man geminacht wordt, die wordt gedragen in Abraham's schoot. Wie kiest over dwaasde voor het levende dood? Wij hebben het woord van God. En die man, die rijke man, zegt, stuur nou mensen naar de aarde, dat ze mijn broers kunnen waarschuwen. Zouden ze dan geloven? Wij hebben het woord, zegt de Heer. Dat woord is onder u verkondigd, zondag aan zondag, door allerlei dienaren van het woord van God. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord hebben gezongen. Dus het is vanmiddag een doodernstige boodschap, gemeente. En eigenlijk is het een levensboodschap. Het gaat niet om vrome praatjes. Het gaat niet, dit is van de Heere, dit is van de Heere. Nee, het gaat het woord van de Heere. Alzo zegt de Heer. Het staat niet in onze vrijheid om dat woord van de Heere naast ons neer te leggen. Ze worden gewaarschuwd, die profeet uit Juda. Een godvrezend man is toch gedood. Want heeft niet geluisterd naar het woord des Heeren. Uw woord bestaat in eeuwigheid, zei Luther, en zal geen duimbreed wijken. Beef dan, broeders en zusters, voor de Heere, met mij, diep ontzag voor de Heere. Heere, heb ik alleen maar geluisterd naar u en spreek ik alleen maar uw woord? Bewaar mij voor elk menswoord en laat uw woord klinken. Zalig zij die het woord van de Heere horen en het in hun hart bewaren. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Heere, zo'n woord zoeken wij niet op in de Bijbel. En wij kwamen er eigenlijk niet voor in de kerk om zulke woorden te horen. Maar u zegt, het is zo nodig. Ik oordeel. Ik spreek. Heere, dat we dan hier biedig luisteren, spreek, Heere, uw knecht hoort. Geef dat al uw dienstknechten, Heere, dat ze dienaren van het woord zijn, niet meer en niet minder. En dat het onvervalst ook klinkt in de gemeente. En dat zo de synode leiding geeft in deze tijd, al zo zegt de Heere. Bewaar ons voor, Heere, dat er andere stemmen tussendoor komen, indrukwekkend soms lijken. Ik heb ook een woord van de Heere. De Heilige Geest heeft ook door mij gesproken. Heere, houd u ons vast. We hebben gezien hoe ernstig de boodschap is, dat zelfs een profeet uit Juda dood op de weg ligt. Houd u ons vast, Heere, als dienaren van het woord, als gemeente des Heeren, als kerken van u. Bewaar ons, Heere, bij uw woord, zo bad Luther al in zijn tijd. Zouden we dan nu dat ook niet bidden, Heere, dat we met die ernstige woorden van u naar huis gaan? Dat we daar eens over nadenken. Wat een ander ook allemaal zegt. Wat zegt de Heer? Geef ons de gave van het onderscheiden van de geesten. Opdat we niet meegesleurd worden door allerlei stemmen. Hoe vroom ze klinken. Maar dicht bij uw woord blijf. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Opdat we ons niet van uw paden mogen keren. Heere, u hebt toch zelf uw woord gegeven. En uw woord wordt altoos trouw volbracht. Tot in het duizendste geslacht. Maar u roept er ons op om bij uw woord te blijven. Geef, Heere, de genade. Dat we alleen maar uw woord geloven. En bij uw woord blijven. En zegen zo deze kerkdienst voor ons allemaal. Voor uw dienaar en voor uw gemeente. Opdat we alleen maar u laten spreken. Alzo zegt de Heer. Amen. En daarom zingen we op Psalm 19, vers 6 en 7 tenslotte. ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.